Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. Welkom, beste luisteraars, in het programma van Mystieke Lectuur bij Radio Maria. Vorige keer hebben we de zeer belangrijke figuur van Jan van Rusbroek, de Wonderbare, wat meer in de aandacht gebracht. Het is een figuur die ons in de Vlaamse context zeker mag bezighouden. Niet tegenstaande zijn leer ons beter bekend is dan zijn leven, gaan we bij het begin toch wat blijven stilstaan bij hetgene we weten over zijn leven. Maar zijn werken, namelijk 11 traktaten en 7 brieven, zijn ons van hem bewaard gebleven. Ze beschrijven uitvoerig de vele aspecten en nuances van zijn geestelijke leer. In die werken zien we eveneens een zeer getalenteerde schrijver aan het werk, die onze taal zelfs een stukje heeft meegesmeed tot wat het geworden is. Mystiekers zoals Hadewig, Beatrijs van Nazareth, Jan van Rusbroek en anderen zien zich genoodzaakt om de taal onder maximale spanning te zetten, opdat ze toch iets van het onzegbare van die godsontmoeting onder woorden zouden kunnen brengen. We zijn de laatste tijd nogal dikwijls bij het woordje zuivering en zuiverheid blijven hangen. Dat is belangrijk ook, maar toch moeten we opletten dat we daardoor de spiritualiteit niet weer in een moraliserend vakje steken, zoals dat doorheen de tijden zeer regelmatig is gebeurd. We vallen jammer genoeg nog steeds, o zo makkelijk, in die fout als we er niet op letten. Nochtans, als mensen op een zeker moment in hun leven een sterke aanwezigheid van God in zijn oneindige liefde en erbarming ervaren, dan verandert die ontmoeting hun hele leven. De mensen in hun omgeving merken dat trouwens op, want ze zien dat de manier van omgaan met de medemensen en hun kijk op mens en wereld veranderd is. De ontmoeting met God en de ervaring van zijn overgrote barmhartigheid en liefde confronteert de mens met zijn eigen zwakheid en zondigheid. De mens die de genade van deze ontmoeting met God heeft meegemaakt, zal daardoor veel attenter zijn om niet meer te zondigen en zal zelfs elke onvolmaaktheid in zijn of haar leven zoveel mogelijk proberen aan te pakken en weg te werken. Het morele leven zal hier dus een vrucht zijn van deze liefdesontmoeting met God en niet de oorzaak ervan. Toch zal het begaan zijn te leven naar juiste morele waarden ook de basis vormen voor een steeds grotere en intensere verbondenheid met God. Maar niet, uiteraard, zonder eerst getroffen te zijn geweest door de mateloze liefde van God. Bij het lezen van de teksten van Jan van Rusbroek moeten we daar wel degelijk voor op onze hoede zijn. Hij wendt namelijk een heel aantal woorden op een expliciet spirituele manier aan. Laten we al eens stilstaan bij enkele van die woorden, want de woorden die de mystici gebruiken verbergen meer dan zij normaal in het gewone taalgebruik uitdrukken. Eveneens zitten we met woorden uit het Middelnederlands die voor ons meestal vreemd overkomen of ondertussen een andere betekenis hebben gekregen. Het woordje bloot bijvoorbeeld betekent louter onvermengd of zuiver, ledig, zonder activiteit in bepaalde wijze. Het woordje gedachte wordt vaak in de zin van het Latijnse mens gebruikt, wat geest wil zeggen, bijvoorbeeld in blote gedachte. Men kan het dus ook zeggen als zuivere geest. Laten we nog verder gaan met onze woordstudie. Het woordje gemijn betekent gemeen, niet in de negatieve zin, maar in de zin van gemeenschappelijk, mededeelzaam, naar de andere toegekeerd, uitvloeiend. Het staat regelrecht tegenover het ikgericht zijn of tegengesteld aan het individualistische. Wegens de huidige gewoonte om het in zijn pejoratieve zin te verstaan, vermijden vele vertalers het moderne Nederlands woord gemeen door er een andere term voor te gebruiken, zoals algenoegzaam, zoals Rijpens dat doet, schouwend werkend, enzovoorts. We zullen met de vertaling van Pater Moreels, die we doorgaans gebruiken, de term gemeen behouden, omdat hij ook, vooral in samenstellingen, zijn goede en edele betekenis heeft gehouden, bijvoorbeeld in gemeenschap, algemeenheid, enzovoorts. In de geschiedenis van de Nederlandse vroomheid kennen wij de broeders des gemeenen levens. Dit begrip ligt dieper dan het beschouwend zijn in de actie, in actione contemplativus. In deze zin, dat het niet volstaat in de actie ook ingekeerd en met God verenigd te zijn, bijvoorbeeld door de zuivere mening, maar dat het handelen in liefde moet voortvloeien uit het schouwend leven, zoals Rusbroek dit formeel beschrijft in het traktaat waaruit we later zullen lezen in deze uitzending, namelijk in De Blinkende Steen. Hier ligt wellicht een der radicaalste en grondigste verschillen tussen het christelijk schouwend leven en de afgetrokken zelfbespiegeling van sommige Oosterse inkeringstechnieken. We hebben ook het woordje gerinnen of gerijnen. Het is het mystieke inwerken, aanroeren, aanraken van de genade of meer bijzonder van de Heilige Geest. Misschien is gerinnen terug in te voeren, daar aanroeren wel redelijk de zachtheid van deze inwerking weergeeft en aanraken iets wat harder overkomt. Maar voor zulk een innig en immaterieel beïnvloeden, dat niet van buitenaf op ons inwerkt, maar eerder van binnen uitwaart, zoals Rusbroek dat zegt, als een wellende bron uit het intiemste van onszelf, gebruiken we misschien voor alle duidelijkheid beter een ander woord. Voor dit inwendige roeren zal men Augustinus zijn woorden aldus vertalen dat God ons intiemer, inwezig is dan wij zelf. Het woordje middel neemt soms eenzelfde betekenis als het moderne woord, maar vaak wordt het ook gebruikt in de zin van hinder, beletsel, tussenschot. Als God bijvoorbeeld aan ons mensen iets kenbaar maakt, gebeurt dat veelal zonder middel, daar waar de communicatie onder ons mensen normaal bemiddeld is, door taal en conventies. Dat sluit ook wel niet uit dat God zich tot ons richt door middel, bijvoorbeeld door de bemiddeling van mensen, dieren en dingen, sacramenten, het woord van God in de schrift, bijvoorbeeld. Een ander woord dat heel belangrijk is in de literatuur van Rusbroek is de onverbeeldheid. Dat wil zeggen het vrij zijn van verstrooiende begrippen die al dan niet psychologisch vergezeld zijn van fantasiebeelden, namelijk boven de conceptuele werkzaamheid van het verstand. Dat klinkt wellicht nogal zwaar. Maar eenvoudiger gezegd wil het zeggen dat het geen productie is van ons verstand, een werkzaamheid die we zelf zouden moeten verrichten. Overlieden betekent dan weer overstijgen, boven zichzelf uitstijgen, voorbijstreven, uit zichzelf treden, de gewone verstandsakten of verstandsactiviteiten overschrijden. Maar het is toch eveneens verwant met sterven aan of overlijden. Wederboogt is teruggebogen, terugbuigend. Het slaat op onze terugkeer naar onze oorsprong, namelijk die God zelf is. Onze terugkeer tot onze oorsprong ook in de betrekkingen der goddelijke personen binnen de Godheid. Met de Zoon worden wij wederboogd in de Vader. Werkelijk en wezenlijk, als termen uit Rusbroek's mystieke leer. Werkelijk slaat op activiteit, bepaaldheid, de werkzaamheid van onze menselijke vermogens. Wezenlijk slaat dan op wat die werkzaamheid overschrijdt, omdat het tot ons mens zijn behoort. We hoeven daar dus niets voor te doen, we bezitten dit zoals een eigenschap, maar het kan ook gebruikt worden voor eigenschappen die wezenlijk zijn voor God, en daarom niet voor ons. Zo is bijvoorbeeld de wezenlijke eenheid, het ene istische wezen en de wezenlijkheid die doorgaans door beschrijving met termen als deemsterheid, duisternis, grondeloos abyss of grondeloze afgrond worden aangeduid. Ons overwezen is dan bijvoorbeeld het wezen van God, waarin wij voor onze geschapenheid ons eeuwig ideeel bestaan hebben. De volkomen, gebruikelijke enigheid in de zaligheid, met andere woorden, de genietende eenheid en het geluk dat God in zijn drie eenheid geniet, is voor God wezenlijk en niet voor ons. Voor ons is die overwezenlijk in de mate dat wij er ons voor openstellen en dat God er ons door onze openheid en zuiverheid aan kan laten deelhebben. Nog even een begrip dat reeds uitdrukkelijk gebruikt werd door de heilige Bernardus van Clairvaux, wijze of wijze. Het slaat op alle beperkende of bepaalde werkzaamheden, bepaalde manieren van doen of zelfs wilsoefeningen. Het slaat ook op gewone of buitengewone wijzen om de genade te bezitten. Het tegengestelde woordje van wijze of wijze is het woordje wijzeloos of wijzeloos of in onwijze. Het is dus een onbepaaldheid eigen aan het blote wezen of de blote gedachte, de zuivere gedachte. Tot hier voor wat die eigen woordenschat van Rusbroek en vele andere mystieke auteurs met hem hanteren. Deze begrippen zijn namelijk veel rijker en meer geschakeerd dan wat we er hier maar kunnen van weergeven. En ze nemen ook weer andere nuances op, afhankelijk van de context waarin ze gebruikt worden. Zoals beloofd gaan we nu toch niet enkel stilstaan bij woorden die Rusbroek de Wonderbare gebruikt, noch de specifieke betekenis die hij eraan geeft. We gaan de teksten van Jan van Rusbroek zelf wat verder verkennen. We gaan hier met zijn zeer bijzonder werk, De Blinkende Steen, aan de slag. Wat weten we eigenlijk over de datum en de aanleiding van het werk? Uit de belangrijke 14e-eeuwse aantekeningen over het ontstaan van de werken van Rusbroek, die de kopiist van het handschrift F uit het Groenendaals voorbeeld, het toen nog volledig bewaarde standaardhandschrift der werken van de meester, heeft overgenomen, heet dat Rusbroek het traktaatje van de Blinkende Steen schreef toen hij nog als priester in de wereld vertoefde, in het centrum van Brussel namelijk, dus voor zijn verblijf in Groenendaal. Het dateert dus van voor 1343, het jaar waarop hij naar Groenendaal uitweek. Twee van de vijf punten die Rusbroek in De Blinkende Steen omtrent het schouwende leven uiteenzet, zijn een nauwkeurig antwoord op de vragen die een paar beknopte uitlatingen van het derde boekdeel van die geestelijke bruiloft als vanzelf moest uitlokken, zodra dit traktaat in omloop kwam, zoals dat zijn, zie de uitgave van de werken van Rusbroek in de jaren 1944 uitgegeven, het eerste deel, pagina 240. God begrippen en de verstaan boven alle gelijkenissen, alzo als hij is, in hemzelven, dat is God zien met Gode zonder middel, of de enige anderheid die hinder och te middel maken mag. Wat vertaald wil zeggen, of hertaald wil zeggen, God begrijpen en verstaan boven alle gelijkenissen zoals hij in zichzelf is. Dat is God zijn met God, zonder enig middel of anderheid die hinder of een tussenscherm zou uitmaken. Of ook nog, een beetje verder in dat eerste deel, pagina 242, en de hij werd die klaarheid zelf, zonder onderscheid die hij ontveet. Hertaald door pater Moreels klinkt het als volgt, en hij wordt zonder ophouden die klaarheid zelf die hij ontvangt. De vragen rond die stellingen van Rusbroek hebben aanleiding gegeven tot het schrijven van De Blinkende Steen en werden in feite aan Rusbroek gesteld door een kluizenaar. Zie hier hoe broeder Gerhard, de Kartuizer van Herne, het ontstaan ervan verhaalt. Over dit boek is te weten dat Herr Jan op een tiet zat en de redende van geestelijke materieën met een kluizenaar, en de als zij scheiden zouden, bad hem die broeder Herde zeer, dat hij hem die redenen die zij daar gehandeld hadden, wouden verklaren met enige geschriften, opdat hij en de anders iemand dies gebeterd mochten werden. En de uit dier beden maakte hij dat boek, dat alleen genoeg leren in heeft om een menske te wiezen tot een volmaakten leven. Een paar wendingen in De Blinkende Steen, zoals onder andere op bladzijde 67, maar ik zoude nog gerne weten, verwijzen inderdaad nog naar een onderhoud met iemand die extra uitleg gevraagd heeft. Dit boek, dat zoals we hoorden genoeg onderricht in zich bevat om een mens te leiden tot een volmaakt leven, willen we nu ook ter hand nemen. Er valt nog wel veel te zeggen om het werk goed in te leiden, maar we geven de voorkeur om niet te overdrijven met de uitleg, zodat de tekst zelf voldoende aan bod kan komen. Luisteren we naar het begin van dit boekje, dat volgende titels meegekregen heeft. De Blinkende Steen, of over de volmaaktheid der kinderen Gods, of over het mystieke zoonschap. De inleiding handelt over het volmaaktste leven, en dit leven is een synthese van vier elementen. Misschien vooraleer toch dat te lezen, de meeste titels van de hoofdstukken zijn niet door Rusbroek aangebracht. Ze werden later erbij gevoegd om het lezen te vergemakkelijken. We moeten beseffen dat Jan van Rusbroek in een tijd leefde waarin men op perkament schreef. Dat was duur materiaal waarop men zuinig moest zijn. Zeker als hij in het Soniewoud te Groenendaal leefde als kluizenaar of later als prior van het priorij al daar, hadden ze het wellicht financieel niet heel breed en moesten ze opletten hoeveel geld ze uitgaven. In ieder geval schreven ze zo compact mogelijk om zo optimaal mogelijk het schrijfmateriaal te benutten. Punten, komma's en andere leestekens werden amper of helemaal niet gezet. Evenmin dus de titels van hoofdstukken, die zijn doorgaans van latere datum. Maar laten we de zalige Jan weer aan het woord laten. De mens die in de volmaaktste staat der heilige kerk wil leven, moet zijn een ijvervol goed mens, een inwendig geestelijk mens, een verheven godschouwend mens en tegelijkertijd een in liefde uitvloeiend gemene mens. Wanneer deze vier dingen in eenzelfde mens verenigd zijn, dan leeft hij in een volmaakte staat en dan neemt hij gestadig toe in genade, in alle deugden en in de kennis van de waarheid voor God en alle rechtschapen mensen. Rusbroek werkt zijn teksten zeer pedagogisch uit. Hij zal heel duidelijk alle verschillende aspecten uitleggen. Elk van die aspecten zullen telkens weer tot op het bot worden uitgewerkt. Het leven in de volmaaktste staat van de Heilige Kerk vraagt dus verschillende aspecten in uw leven te hebben eigen gemaakt. Laten we die nog eens met andere woorden op een rijtje zetten, wat die volmaakte staat inhoudt. Een ijverig, goed mens te zijn, een inwendig, geestelijk mens, een verheven, godschouwend mens en een in liefde uitvloeiend mens die open en toegankelijk is voor iedereen. In deze uiteenzetting luisteren we nu naar zijn korte uitleg van de eerste elementen, de eerste twee elementen van de vier die hij ons heeft meegegeven, want hij gaat ook weer elk punt uitdiepen en er meerdere facetten van die eigenschappen bij betrekken. De titel die gegeven werd aan het eerste punt van die punten luidt als volgt: over een goed leven in drie punten die een mens goed maken. Er zijn drie dingen te beschouwen die een goed mens maken. Het eerste noodzakelijke is een zuiver geweten, zonder wroeging van doodzonden. Wil iemand dus een goed mens worden, dan moet hij zijn gedrag nauwlettend gadeslaan en onderzoeken van de tijd af dat hij heeft kunnen zondigen. En van de sindsdien bedreven zonden moet hij zich door boete zuiveren volgens de voorschriften en gebruiken van de Heilige Kerk. Het tweede, wat voor een goed mens vereist wordt, is dat hij gehoorzaamt aan God, aan de Heilige Kerk en aan zijn geweten. Aan elk deze drie moet hij even trouw gehoorzamen. Dan leeft hij vrij van twijfel en zorgen en treft hem geen verwijt in zijn binnenste om welke van zijn handelingen ook. Het derde wat nodig is om een goed mens te zijn, is dat hij bij al zijn daden in de eerste plaats de eer van God nastreeft. Kan hij wegens zijn drukke en veelvuldige bezigheden niet zonder ophouden God voor ogen hebben, dan moet hij op zijn allerminst zo gezind zijn dat hij in alles het verlangen en de bedoeling heeft te leven naar Gods liefste wil. Wie deze drie dingen bezit en ze wel beoefent, is een goed mens. En wie één ervan mist, is nog goed, nog in Gods genade. Nochtans, van zodra iemand, wie hij ook wezen, of hoe hij ook van tevoren mogen geweest zijn, in zijn hart besloten heeft deze drie dingen na te leven, van datzelfde ogenblik af wordt hij goed en ontvankelijk voor God en vol van Gods genade.
Thank you.
vervolgens gaat hij aanduiden wat er nodig is om een geestelijk leven te leiden. We zullen merken dat dit deel ook meer inhoudt dan we wel zouden kunnen denken. De titel die gegeven werd aan het tweede van de elementen die nodig waren om in de volmaaktste staat der Heilige Kerk te leven, luidt als volgt: over een geestelijk leven in drie punten die een mens inwendig geestelijk maken. Wil nu zulk een goed mens bovendien ook een inwendig mens worden, dan worden nog drie andere dingen vereist. Het eerste is onverbeeldheid van hart. Het tweede, een geestelijke vrijheid of zuiverheid in zijn verlangens. Het derde, dat hij een inwendige eening met God gevoele. Hieraan onderzoeken zich ieder die meent een geestelijk mens te zijn. We krijgen nu vervolgens een uiteenzetting van wat het betekent om een onverbeeld hart te hebben. Het eerste punt namelijk van wat nodig is om een inwendig geestelijk mens te zijn. Wie onverbeeld van hart wil zijn, mag niets met liefde bezitten, noch aan iemand met opzettelijke geneigdheid gehecht zijn of met hem omgaan. Want elke omgang en elke liefde die niet louter om Gods eer is, verbeeldt het hart. Dergelijke omgang immers is niet uit God geboren, maar uit het vlees. Daarom moet wie een geestelijk mens wil worden, alle vleeselijke liefde verzaken en God alleen met lust en liefde aanhangen en hem zo bezitten. En daarmede wordt alle verbeeldheid en alle ongeregelde liefde tot de schepselen verdreven. En in het liefdevol bezitten van God wordt de mens inwendig ongebeeld. Want God is een geest die niemand eigenlijk met beelden voorstellen kan. In zijn geestelijke oefeningen daarentegen zal de mens zich met goede beelden en voorstellingen behelpen, zoals het lijden van onze Heer en alle dingen die hem tot meer devotie kunnen opwekken. Maar in het bezitten van God moet de mens vallen in een blote onverbeeldheid die God is. Dat is dan de eerste eis en de grondslag van een geestelijk leven. Het feit dat Rusbroek de tijd neemt en er plaats aan geeft om dit onverbeeld zijn van hart uiteen te zetten, laat ons ook beseffen dat zijn gebruik van dit woord ook voor mensen van zijn tijd niet even evident moet zijn geweest. We krijgen hier trouwens de combinatie van het woordje blote met dat van onverbeeldheid. Dat wil zoveel zeggen als een volkomen zuivere onverbeeldheid. Volledig vrij dus van verstrooiende begrippen, al dan niet psychologisch vergezeld van fantasiebeelden en wel boven de aan concepten gebonden activiteit van het verstand. De tweede eis, namelijk van wat nodig is om een inwendig geestelijk mens te zijn, zegt Rusbroek, is namelijk inwendige vrijheid. En die inwendige vrijheid, zegt hij, deze bestaat hierin, dat de mens zich onverbeeld en ongehinderd verheft tot God in allerlei oefeningen, in dank en lof, in eerbetuiging en vrome gebeden, in hartelijke liefde en in alles wat vurige, smakende liefde kan verwekken, met de hulp van Gods genade en door de eigen vlijtige toeleg op het geestelijk leven. Door deze inwendige oefening komt men tot het derde punt, te weten dat men een geestelijke eening voelt met God. Wie in zijn inwendige oefeningen tot een onverbeelde vrije opgang tot God is gekomen en niets anders meer beoogt dan de eer van God, zal de goedheid Gods smaken en in zijn binnenste een ware eening met God gevoelen. In deze eening komt het inwendig geestelijk leven tot zijn volmaaktheid, want door deze eening wordt de begeerte steeds opnieuw opgewekt en aangevuurd tot nieuwe inwendige werkzaamheid. En in dit werken is de geest altoos opgaande in nieuwe eening. Op die wijze vernieuwen werk en eening voortdurend. En dit gestadig zich vernieuwen van werk en eening, dat is geestelijk leven. Hieruit kunt ge opmaken dat een mens goed wordt door zedelijke deugden met oprechte mening verricht en dat hij geestelijk wordt door inwendige deugden en eening met God. Maar zonder deze punten kan hij nog goed, nog geestelijk zijn. Rusbroek de Wonderbare gebruikt hier het woordje oefeningen. Als wij het woordje oefeningen gebruiken, dan gebruiken we dat bijvoorbeeld op school om iets aan te leren door het in te oefenen. We gebruiken het eveneens als we sportoefeningen doen. Dat is dan ook om een of andere vaardigheid te krijgen of om een betere conditie te bekomen. Onze mystieke schrijver gebruikt eveneens dat woordje om vaardiger te worden en te groeien, maar dan in eenheid en verbondenheid met God. Dit dan wel door wat hij inwendige oefeningen noemt, of zoals we het hogerop zijn tegengekomen als geestelijke oefeningen. Hij zal zelfs wijd opentrekken en spreken van allerlei oefeningen, uiteraard op spiritueel vlak. Wanneer we de term geestelijke oefeningen horen, denken wellicht velen onder ons aan de heilige Ignatius van Loyola. Ignatius is dus niet de eerste die het woordje oefeningen zal gebruiken om over onze relatie met God te spreken. Rusbroek spreekt hier zelfs over een ware eening met God, die we in ons binnenste gevoelen wanneer we met die inwendige oefeningen tot een onverbeelde vrije opgang tot God zijn gekomen en niets anders beogen dan Gods eer. Daardoor zullen we ook Gods goedheid smaken. Het geestelijk, inwendig leven komt daarbij tot volmaaktheid. Werk en eening gaan hand in hand en vernieuwen zich voortdurend. We zien merkwaardig genoeg dat hier een onderscheid gemaakt wordt tussen zedelijke en inwendige deugden, en dat tevens zonder die twee soorten deugden de mens nog goed, nog geestelijk kan zijn. Ziezo. We zullen het voor deze uitzending hierbij laten, hopend dat we jullie voldoende, maar ook niet te veel elementen hebben gegeven. Vermoedelijk vonden jullie zeker wel wat stof tot nadenken en tot meditatie in deze bijdrage. We zijn deze keer weer om blijven stilstaan bij de Brabantse figuur van Jan van Rusbroek en hebben na een paar woordverklaringen een stukje gelezen uit zijn werk De Blinkende Steen. Daarin spreekt hij ons over de volmaaktheid van de kinderen Gods. De tekst die we hebben voorgelezen uit De Blinkende Steen werd door de jezuïet Pater Moreels in het modern Nederlands vertaald. De inleidende commentaar komt ook grotendeels uit deze publicatie. Volgende keer zullen we wellicht een paar stukjes hernemen vanuit deze uitzending, maar vooral verder lezen uit dit werk dat deel uitmaakt van de rijke schat aan christelijke, geestelijke, mystieke literatuur die de kerk rijk is en die ons zeker op weg kunnen helpen op onze eigen geestelijke levenstocht. Wenst u deze teksten graag nog eens rustig achteraf door te nemen, dan kan je via de website van de Vereniging Zalige Jan van Rusbroek de link vinden naar de uitgeschreven versie van deze uitzendingen. Ook kan u op de website van Radio Maria ze herbeluisteren. En volgende keer hopen we u weer te mogen verwelkomen als onze gast op dit programma. Tot de volgende keer.